de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Nicky van der Gijp. Samen met Wouter Boerkamp en Bart Obbing.
Truiden in de Premier League zou ik alleen logisch vinden als inverted back, maar puur als centrale verdediger. Denk ik dat het in de Premier League in eerste instantie nog echt niet kan.
Welkom bij de FC Afkikken Daily van maandag 29 april. De koning is weer jarig geweest en dus kunnen we het gaan hebben over belangrijke zaken. Arsenal wint de Noord-London Derby. Arne Slot gaat vertrekken naar Liverpool. We hebben nog een hele mooie derby waar we het over kunnen hebben. En vertrekt Philippe Sandler naar Ajax. Dat bespreek ik aan mijn zij met Bart Obbing en Wouter Boerkamp. Ten eerste, hoe was jullie Koningsdag?
Ja, lekker.
Wat heb je allemaal gedaan?
Veel gedronken vooral. Nee, meerdere feestjes geweest. Een beetje door de stad gelopen. Ik begon met een brunch met mijn vriendin thuis met wat vrienden. En toen de stad in gegaan. En geëindigd bij een feestje wat door vrienden werd georganiseerd. Ja. In het noorden van Amsterdam. Nee, niet echt eigenlijk. Om 11 uur dacht ik, vind het wel mooi geweest. Dan ben ik net naar bed gegaan.
Hoe lekker.
Dat is wat anders dan linker ogen, rechter broekzak. Langs Jesse van Eijden, die gisteren op de bank zat.
Ja, had hij het moeilijk?
En die ging nog even door. Die ging volgens mij nog ergens anders. Ik was inderdaad ook met Lars.
Ja. Volgens mij waren die samen aan de dag begonnen. En dan eindigde hij de dag om 3:30 s'nachts. Ja. Maar ik moet zeggen dat hij er gisteren nog relatief fris bij zat. En dat gold eigenlijk ook voor mij. Wij doen elk jaar een barbecue bij vrienden. Die hadden deze keer ook weer heel goed voor elkaar. En ook wel wat goede drankjes, maar toch goed doorgekomen.
Lekker. En jij, Nicky?
Ik ben gewoon in mijn eigen stadje gebleven in Dordrecht. Ik ben even bij mijn schoonfamilie langs geweest. Ik ben bij mijn oma langs geweest, met een tompoes. En toen gewoon in de stad in Dordrecht was waren allemaal beentjes. Vrijmarkt, lekker vuurwerksshow 's avonds.
Oh.
Om lekker, lekker op het gemakkie, 12 uur het bedje in. Dus ja, het was een lekkere rustige Koningsdag. En dat was natuurlijk een heerlijk begin van het weekend, kan je niet doen, maar jouw weekend kan om een andere reden niet meer stukken.
Ja, het is heerlijk als je dan brak op de bank ligt en de tv aanzet en na 38 minuten Arsenal 3-0 voor staat tegen Spurs.
Ja, want daar gaan we het even over hebben, want Arsenal boekt een geweldige 2-3 zegen uit bij Tottenham Hotspur in de North London Derby. Jij zegt het net al, na 38 minuten stond het 0-3. Maar dat was niet het verhaal van de wedstrijd.
Ik denk niet dat jij 38 minuten heel rustig op die bank hebt gezeten.
Nee. Nou ja, misschien de 38 minuten daarna. Na de 3-0, zeg maar.
Tot aan de 3-1 viel toen we de film hoorden, zeg maar. Ja, eigenlijk, ik vond het echt wel best wel een bijzondere wedstrijd. Ja. Voor mij was het zelf, zou het echt een nachtmerrie zijn geweest om in deze wedstrijd te spelen. Want spelers kregen echt nog geen halve seconde tijd aan de bal. Tot aan de linker centrale verdediger toe. Nou, dat is voor mij echt mijn grootste nachtmerrie.
Zit je nou jezelf een beetje in die...
Nee, maar
de viergever van FC Afkikken was er niet zo goed uitgekomen.
Nou, maar je ziet heel vaak wedstrijden dat je denkt, wat je onterecht denkt van oké, op dit tempo zou ik ook nog wel mee kunnen. Dat slaat natuurlijk nergens op. Alleen de druk die er op deze spelers werd gezet in deze wedstrijd en ook hoe Spurs Arsenal eigenlijk aanpakte, dat vond ik echt geweldig om naar te kijken. En ja, ik heb niet per se heel erg veel met Spurs of zo. Maar als je dit team ziet, dan word je er stiekem wel een beetje verliefd op. Vind ik in ieder geval.
Ik denk dat er wel spelers in zitten. Ik heb bijvoorbeeld heel erg genoten van Kulusevski. Die speelde echt een gruwelijk goede wedstrijd. Son is sowieso een speler om te houden natuurlijk. Maar mist wel. Kijk, Spurs zette geweldig druk op Arsenal. Hè? En Arsenal kwam eigenlijk niet aan voetballen toe. Volgens mij had Spurs na een halve wedstrijd 75% balbezit of zo. Mm. Alleen heel veel kansen hebben ze nou ook niet gecreëerd. Aan het eind van de eerste helft die kans met Son. Uit de corner natuurlijk hebben ze met Romero
op de paal.
Inderdaad, daar hebben ze... Koppen. Ja, maar echt grote uitgespeelde kansen. Daar ontbrak het natuurlijk een beetje aan. En goed, dat kan je van Arsenal niet zeggen, want... Ik denk, wat Arsenal het best deed, is hoe effectief ze waren aan de omschakeling, toch? Dat is heel knap.
Ja, en de corners, dat blijft toch wel ook een groot verhaal binnen dit Arsenal. Hoeveel Arsenal scoort uit standaard situaties en zeker corners. Nu ook weer 2. Hooiberg, die kopt hem echt heerlijk in. Ik had het niet beter gedaan, denk ik. Nee, maar dat is gewoon een ongelooflijk wapen. En als je daarmee 2 keer kan scoren, 1 keer een counter. Volgens mij waren het 3 schoten op goal, 3 goals.
Ja.
Ja, dat is lekker. Ja, maar ik zat inderdaad, qua spelbeeld, zat ik niet heel rustig op de bank. Zoals Wouter net al.
Nee. Maar met die corners, hè, want we hadden het net even over van wat is nou het meest effectieve bij het nemen van corners. Ja. Terwijl als je dit zo ziet, dan zou je zeggen dat eigenlijk elke aanvallende ploeg gewoon de 5 meter helemaal vol pakt. Ja. De keeper nog een beetje extra onder druk zet. Ja. Waar je soms mee wegkomt en soms niet. Maar dat het echt mega lastig te verdedigen is. En die bal van Havertz ook. Die valt ook nog net langs van de fan. Net over een verdediger heen. Ja. Het is
altijd net iets voorbij de eerste paal. En dan gewoon heel hard.
Ja.
Dat is een beetje het idee volgens mij.
Ja.
Nee, ik ben het daar wel mee eens. We hadden inderdaad net die discussie. En het gebeurt natuurlijk niet heel veel. Maar op het moment dat je die hele 5 volbouwt. Is natuurlijk super chaotisch. Mm. Niet ook voor de keeper, maar ook voor verdedigers.
Ja. Dus White zat nog even aan de handschoenen van Vicario.
Ja, maar
zien?
Ja.
Eerste goal.
Maar ik bedoel ook meer, zeg maar, op het moment dat de bal dus wordt weggekopt, of het wordt altijd gevaarlijker, heb ik het idee. Dus ik heb het altijd als ik zelf naar mijn eigen ploegje zit te kijken en tegenstanders nemen koers op die manier, dan krijg je het echt stikbenauwd van. En het is dan ook Havertz die bal binnenkopt. Nou, niet de allereerste die je verwacht, ondanks zijn lengte natuurlijk. Mm-hmm. Maar hij speelde sowieso wel een hoofdrol in deze wedstrijd, toch?
Geweldige wedstrijd, man. En sowieso de laatste weken is Havertz weer echt, echt in vorm. Eigenlijk sinds eind vorig jaar, zeg maar, kalenderjaar. Ja, ja, wat hij... props voor Arteta, man. Hem laten staan. Want hij begon helemaal niet zo goed bij Arsenal. En had nog heel veel... Nee, je zag echt dat hij heel weinig zelfvertrouwen nog over had van zijn periode bij Chelsea. Maar nu heeft hij dat vertrouwen. En nu begint hij ook, in de opbouw is hij hartstikke belangrijk. In de omschakeling is hij hartstikke belangrijk. Ook verdedigend doet hij ongelooflijk veel werk. En hij is in de link-up play, om er maar even een Engelse term in te gooien. Ook heel goed, hakjes, alles. Dus je ziet aan hem, je ziet gewoon dat er straalt aan alles vertrouwen aan af. En dat... Nu is hij ook met zijn goals en assist ongelooflijk belangrijk voor Arsenal.
Arteta had hem ook in principe een soort van kapot kunnen maken door in de winter een andere spits te halen. En of hem naar de kant te halen en gewoon Gabriel Jesus op te stellen. En
we hebben hem natuurlijk ook een tijdje op het middenveld gezet.
Ja, precies. Ja, en we hebben natuurlijk best wel vaak ook erover gehad dat Arsenal er eigenlijk een spits bij moest halen.
Ja.
Terwijl hij nu eigenlijk uiteindelijk zelf de oplossing is gebleken. En dat, ik vind het... Eigenlijk, ik heb het altijd een fenomenale speler gevonden. Alleen, als hij bij mijn club zou spelen, die ik zou supporten, dan zou ik er soms ook wel wat moeite mee hebben. Maar puur als speler om naar te kijken, vind ik het eigenlijk altijd een fenomeen.
We hebben natuurlijk nog wel lang getwijfeld wat het nou echt is. We hebben nou best wel lang getwijfeld. Is het een spits? Is het een 10? Is het iemand die eromheen moet komen?
Ja.
Dat is best wel lang een vraag geweest, toch?
Eigenlijk is die vraag helemaal niet zo... Zeg maar, als je kijkt naar zijn Leverkusen-periode, dan staat eigenlijk wel vast dat het gewoon... Het is een valse spits.
Hmm.
Punt. En als hij daar dan niet echt er helemaal lekker uitkomt... Toen is er de hele tijd met hem geschoven. En is hij inderdaad op 10 gezet. Ja. Of op 8 gezet. En uiteindelijk kun je toch wel de conclusie trekken dat hij het beste is als een valse spits.
Ja, ik heb het altijd een beetje... vergelijking getrokken met Robin van Persie. Het is niet helemaal 1-op-1. Maar het is wel dat type wat in één keer in de spits of wat in de spits wordt gezet. En wat dan uiteindelijk ook nog heel goed blijkt te werken.
Dat doet me wel pijn, man. Als je Robin van Persie, dat doet me wel een beetje pijn, man. Wout, dat vind ik niet een hele...
Is dat zo? Jij schat de Havertz echt veel lager in dan van Persie?
Ja, nee, dat zeker. Ik vind van Persie vind ik echt een spits die van buiten categorie was. En dat vind ik Havertz. Ik vind Havertz een ontzettend goede speler, hè? Begrijp me niet verkeerd.
Hmm.
Maar dat vind ik in niks spits zoals Van Persie.
Nou, eigenlijk Van Persie is een periode in zijn carrière natuurlijk veel productiever geweest. Dat heeft natuurlijk ook wel even een tijdje geduurd voordat hij überhaupt bij hem uitkwam. Maar toen dat er eenmaal was, maakte hij met gemak 25-30 goals per seizoen. Dat zie ik Havertz nog niet zo heel snel doen. Maar volgens mij heeft hij wel vanaf november of zo heeft hij 11 goals gemaakt. Dus uiteindelijk kan hij... Ook dat nog wel een beetje opkrikken, denk ik.
Ja, 11 goals, 6 assists sinds november. Dat zijn echt geweldige statistieken. Mickey van der Ven had het er ook best wel moeilijk mee. Zeker met dat inzakken constant. Überhaupt Romero en hij had het gewoon lastig met hem. Ga je hem volgen? Laat je hem los? Dat was best wel boeiend om te zien. Ik denk aan de kant van Spurs wel een van de uitblinkers, toch? Uiteindelijk.
Ja, ik denk dat van
de Ven... Zeker tweede helft.
Ja, maar Van de Ven komt de tweede helft soort van in zijn kracht. Omdat Spurs dan nog meer risico gaat nemen. En hij nog meer in die 1-tegen-1 spelers uit moet schakelen. En één keer had hij echt een behoorlijke achterstand volgens mij. Dat liep hij echt binnen binnen een paar meter liep hij dat terug. Ja. En pakt hij die bal even en forceert hij volgens mij een vrije trap. Dus dat is wel enorme kracht van hem. Ik vind hem aan de bal vind ik hem sowieso heel goed. Op een gegeven moment kwam die keer helemaal aan de zijlijn uit. En echt met een heel creatief soort lobballetje naar de linksback speelt hij zich onder de druk uit. Dus dat kan hij in principe ook. Plus dat het een heel lekker koppeltje is met Romero.
Ik vind dat daar nog wel het meeste te winnen valt hoor. In het opbouwen. Ja, ik vind hij speelt wel, vind ik, redelijk vaak zijn teamgenoten in. Op plekken waarvan je kan twijfelen, moet je ze daarin. Hoort ook een beetje bij het spel van Spurs.
Ja, natuurlijk, ik wil net zeggen,
super veel risico in ligt.
Zijn, natuurlijk.
Maar ik heb niet het constante idee dat hij heel erg op zijn gemak is in de opbouw. Jij wel?
Nou ja, ik heb meer zoiets van, er zit soms nog wel een veilige keuze tussen.
Ja.
Maar juist bij de bijzondere keuze die hij maakt en die dan lukken, dan denk je van eigenlijk zit het er wel in. Dus hij zou het in principe nog meer moeten kunnen.
Nee, dat vind ik ook. Want dat op een gegeven moment ook een heel mooi balletje op Werner. Mm. Je ziet inderdaad wel dat het erin zit. Maar het is inderdaad soms nog... Ja, dat kan ook te maken hebben met gemak. En je misschien aan een speelstijl nog steeds een beetje aanpassen. Maar daar zit nog wel iets van verbetering in, denk ik. In de slotfase wordt het dan super chaotisch. Eigenlijk uit het niets. Want ik vond eigenlijk Arsenal de tweede helft beter dan de eerste helft.
Ja, zat minder...
Precies.
Minder in vanuit Spurs kant. Ja. Het kabbelde een beetje voort tot het ene moment. En ik vind het wel bijzonder dat... Want Romero verspeelt in principe die bal. Nou ja, 9 van de 10 verdedigers zouden gewoon teruglopen. En hij sprint echt als een gek door naar de verdediging van Arsenal om daar druk te zetten. En uiteindelijk gaat Raya dan in een fout. Wel helemaal door eigen toedoen.
Ja.
Hij dwingt het niet helemaal af, maar ik vond het wel kenmerkend voor Spurs.
Het lijkt alsof hij hem lang wil geven en in zijn uithaal begint te twijfelen en hem daardoor...
Ja, ik heb die net iemand party wil spelen.
Ja, een soort chipballetje over de...
Ik dacht dat juist dat hij misschien lang op zakken en dan...
Nee.
Ik heb die net iemand party wil spelen en zich een beetje verslikt.
Ja.
Dat hij op het laatste moment twijfelt van...
Is het toch wel, is het zo'n goed idee?
En toen zat hij al zo erg in die actie dat hij niet meer terug kon.
Terwijl hij had veel betere optie. Kijk, je kan best wel... Je hebt best wel eens dat keepers onder druk worden gezet en dat je dan een fout maakt of zo. En dat ook een beetje... erbij hoort in de zin van, we hebben een voetballende keeper, hij neemt helemaal risico, dan gaat het soms een keer fout. Alleen, daar was er nu echt totaal geen aanleiding voor.
Nee.
En dit is wel een beetje wat een van de aspecten waar hij voor speelt. En dat maakt het wel een beetje pijnlijk. In dit geval.
Ja, er zitten gewoon best wel veel foutjes in. Dit seizoen.
Ja.
En laat je ook wel weer twijfelen van, zou Arsenal niet beter aan doen om weer een nieuwe keeper te kopen?
Ja.
En om weer door te selecteren. Maar als je ook weer, je ziet wel aan de andere kant ook zijn kracht. En daar is hij echt, echt heel sterk in. Hij heeft bijna elke voorzet van Spurs plukt hij uit de lucht.
En dat vond ik zo knap, dat nadat hij die fout heeft gemaakt, hij maakt niet één verkeerde inschatting. Ja. Op de ballen waarbij hij moest blijven staan, bleef hij staan. Op de ballen waar hij moest komen, plukt hij ze echt moeiteloos uit de lucht. En dat is inderdaad, dat zijn eigenlijk de twee aspecten waarom hij speelt. En wat dat betreft, je zou kunnen zeggen van je laat Ramsdale gaan, want dat lijkt me sowieso logisch.
Ja, ik denk dat Ramsdale sowieso gaat.
En dat je dan een overweging maakt van, hebben we echt nog een nummer 1 nodig, of gaan we Raya het vertrouwen geven en een backup bijhalen? Dat zou ook nog kunnen.
Ja.
Uiteindelijk wordt het dus 2-3. Ik vond eigenlijk dat Arsenal, je zegt het zelf ook met die hoge bal natuurlijk, Arsenal speelde het eigenlijk, ondanks alle paniek, best goed uit, vond ik. Waren best wel veel op de helft van Spurs te vinden.
Ja, het is eigenlijk niet Arsenal dit, hè? Het is eigenlijk het is niet de bedoeling dat ze dit soort wedstrijden ook gaan winnen.
Nee, precies. Nee, er was een reden dat ik ongelooflijk gestrest op die bank zat, zeg maar.
Komt misschien ook door de alcohol, hè?
Dat zou kunnen.
Dat zweten.
Ja. Nee, het is wel eens gebeurd dat we het weg hebben gegeven, zeg maar.
Ja.
En het is wel lekker dat een keertje niet gebeurt. Maar tegelijkertijd heb ik ook zoiets van, je brengt jezelf ook wel weer in de problemen. Het had niet gehoeven.
Nee. Nou ja, goed. Ja, het is positief dat ze effectief zijn. Het is positief dat ze deze over de streep trekken. En je hebt misschien net iets minder druk, omdat je nu nog in de rol van jager zit, zeg maar, op City.
Ja.
Dat die degene zijn die het moeten laten liggen. En anders word je soort van gewoon tweede. Wat opnieuw waanzinnig knappe prestatie is. Maar opnieuw krijg je er wel een vervelende nasmaak bij als je geen kampioen wordt.
Ja.
Heb je nog een beetje het gevoel dat erin zit? Steeds minder.
Ik heb wel het gevoel dat Arsenal eigenlijk alle resterende wedstrijden gaat winnen. Maar ik denk dat City dat ook gaat doen. Ik kan me niet voorstellen dat City...
City ook nog Spurs uit.
Ja, moet nog tegen Spurs. Maar City is gewoon zo'n Bizar, kampioensploeg in alles wat het heeft. Gaan gewoon geen punten meer laten liggen.
Het is absurd. Zelfs in die wedstrijd tegen Nottingham, waar ze echt heel slecht spelen. Eigenlijk gewoon de nul houden. Gewoon die wedstrijd tegen Brighton daarvoor.
Ja, gewoon de nul houden. Lach gewoon een beetje aan Chris Wood. Die werkt vanuit de hoekkustand.
Ik heb Chris Wood ongelooflijk.
Toch heb je bij City, toch heb je het gevoel dat het bij City bijna geen toeval is.
Dat ze dit soort wedstrijden naar ze toe trekken.
Ja.
Nou ja, waarschijnlijk inderdaad als ze die wel eentje had gemaakt, dan hadden ze hem alsnog gewonnen. Dus wat dat betreft. Alleen ik zit wel te denken met hoe goed Spurs nu speelde. Dat ik dat echt wel een wedstrijd vind om naar uit te kijken. Spurs City. Aan de andere kant. Ja, ik zag ook nog voorbij komen. In principe wil natuurlijk Spurs winnen om de Champions League te halen. Ja. Aan de andere kant maak je dan je aardsrivaal kampioen. Ja, dat dus wat dat betreft.
Zag
je
inderdaad heel veel Spurs fans op social media zeggen dat ze moeten prima vonden om te verliezen van City.
Ja, dat lijkt me. Oh, dat vind ik echt. Ik kan daar heel slecht tegen. Maar
als je dan Champions League misloopt, dan is het wel een hele grote consequentie. Dus
toch geen. Toch?
Ja, Villa gaat het sowieso redden, bedoel
ik. Ja, ik denk dat. Precies.
Ja, ze staan. Ze hebben twee wedstrijden minder gespeeld. En volgens mij staan ze nu 7.8.
Ja.
Dus ik durf het niet uit mijn hoofd te zeggen.
Het kan nog wel. Wat dat betreft is het nog geen kansloze race voor Spurs.
Spurs staat op. Als we het nu toch even willen weten. Spurs staat op 60 uit 33 op de vijfde plek. En zes punten voor op United. Een wedstrijd minder.
Ja, maar wie staat erboven?
Villa staat erboven.
Villa staat erboven op 67.
Ja, met twee wedstrijden minder.
Dus dat gaat nog in ieder geval heel erg spannend worden. Wat wel zonde is, wie zich in ieder geval niet meer mee gaat spelen voor de titel, dat is natuurlijk Liverpool. Die verspeelde dit weekend weer punten. Speelde 2-2 uit tegen West Ham. Was weer geen hele overtuigende wedstrijd. Gravenberg speelde wel een goede pot. Gakpo natuurlijk belangrijk bij de 1-2. Maar het lijkt nu toch wel echt klaar voor Liverpool. We hebben heel veel punten verspeeld de afgelopen weken. Tegen United, Palace, Everton. En nu tegen West Ham. Het is voor Liverpool nu klaar, toch?
Ja, maar ook als je dit rijtje nu op, dat is echt zo pijnlijk. Als Klopp nu straks afscheid neemt en dat hij dan denkt van oké, we hebben gewoon 10 punten laten liggen in een reeks. Waarin je misschien normaal gesproken 1 of 2, waarschijnlijk 1 uitgeleide maakt of zo.
Ja.
En dat dan in je laatste seizoen gebeurt. En dat je dan uiteindelijk waarschijnlijk een punt of, laten we zeggen, 5 tot 7 tekort gaat komen. Ja, dat moet echt mega pijnlijk zijn voor Klopp.
Bij die uitschakeling in de Europa League tegen Atalanta hadden we het erover van als Liverpool nu niet kampioen wordt, gaat de carrière van Klopp bij Liverpool dan als een nachtkaars uit. Toen zeiden we nog van, ja, nou, niet per se. Maar als het op deze manier gaat.
Nou ja, plus je krijgt nog dat akkefietje met Salah erbij. Wat ook echt heel erg slecht, zeg maar, afstraalt op Klopp. Want eigenlijk heb je de hele periode dat je zat, heb je het gevoel gehad van oké, het is people manager. Hij heeft echt iedereen in zijn broekzak bewijzen van. En dan krijg je helemaal op het laatst. Als het fout loopt, krijg je dit soort onderlinge confrontaties. Echt mega pijn.
Ja, laten we dat moment er even bij pakken. Dat was het net eigenlijk moment voor de 2-2. En Salah stond langs de lijn om erin ingewisseld te worden. Hij was sowieso al niet blij omdat hij niet speelde.
Nee.
en toen net voordat hij ging invallen, werd er opeens ruzie langs de zijlijn. Salah naar Klopp, Klopp naar Salah over en weer. Hij werd echt boos. Op een gegeven moment
echt tegengehouden worden ook. Ja,
ja, op een gegeven moment heb je echt het idee dat hij hem aan gaat vallen. Ik zat vanochtend even naar Sky te luisteren. En ook bij de Mirror en Sky hadden volgens mij, die hadden het erover. Dat Klopp het heel belangrijk vindt om met zijn wisselspelers een knuffeltje, even korte pep talk, weet je wel. Wat je bij voetbalmanager ook altijd kan doen. Wat je nooit doet. Maar En dat hij daar heel veel belang aan hecht. En dat Salah daar eigenlijk geen zin in had.
Nee, Salah ging soort van achter de vier man staan. Ja, om
Klopp een beetje te negeren. En daar was Klopp blijkbaar geïrriteerd over. En die irritatie uitte die. En toen kwam er discussie. Nou ja, Salah boos. Na de wedstrijd nog steeds boos.
Ja.
Hij zei in de catacombe, there is going to be fire if I speak today.
Ja, dus bijna categorie Mourinho, I prefer not to speak.
Deze hoort wel in dat rijtje. Maar dit straalt niet goed af, toch? Ook op Salah niet, toch? Niet mooi dit.
Nee. Inderdaad, ook op hem niet. Maar ik vind het vooral voor de reputatie van Klopp, dat hij dit nog even mee moet pakken in een van zijn laatste wedstrijden voor Liverpool, vind ik echt heel kut.
Ja, en dan zaten wij net voor te bereiden, Salah zal wel vertrekken komend seizoen. Die zal wel weggaan. Wij krijgen opeens bericht. Liverpool wil toch doorgaan met Salah.
Ja, wil Salah ook door met Liverpool?
Dat is
Arne,
beetje...
Die denkt Arne Slot, ik blijf nog even een jaar.
Ja, dat is natuurlijk wel...
Zou het beter zijn voor Slot als Salah weg zou gaan?
Ja, ik denk dat het... Kijk, Salah is echt een geweldige speler. Maar als je er nu nog... Hij is 31. Als je er nu nog 100 miljoen voor kan krijgen... Dan moet je het doen.
Ja, ik denk, ik denk dat geld niet per se de belangrijkste rol is, speelt in die keuze. Mm-hmm. Want het is meer van... ga je hem, als aan de Slot gebruiken, wil ik zeggen. Maar je gaat hem natuurlijk altijd gebruiken als hij in de selectie zit. Alleen met welke houding zit hij in die selectie? Ja. Hoe gaat hij ermee om als hij een keer niet speelt? Hoe past hij in het spel van aan de Slot? Nou, het zou heel raar zijn als hij dat in één keer niet zou passen, gezien wat hij bij Klopp heeft gedaan.
Tuurlijk.
Dus ja, ik natuurlijk heb je hem er, neem ik aan, toch liever bij. Plus dat je anders ook nog een vervanger moet gaan zoeken, wat ook niet echt niet
makkelijk
is.
Ik hoorde net op de redactie een hele mooie. Stel Mbappé gaat naar Real Madrid. Rodrigo. Dat zou wel echt een gruwelijke... Vond ik een mooie gok. Maar,
ja, het is wel totaal geen type Mo Salah.
Nee, tuurlijk niet. Maar die ga je ook niet kunnen vinden. 1-op-1 gok ik. Er liggen voor Arne Slot sowieso wel meer dossiers te wachten komende zomer bij Liverpool. Ik hoorde het Gary Neville ook al zeggen na die wedstrijd tegen West Ham. Van, ja, Liverpool heeft gewoon echt lang op zijn tenen gelopen. En heeft gewoon niet de kwaliteit die Arsenal City wel hebben.
Nee, niet de financiën ook.
Ja, ook financieel, want Liverpool geeft niet de bedragen uit die zij uitgeven. Maar ook als je kijkt, vooral achterin natuurlijk. Liverpool speelt nu met Kwanzaa achterin. Bradley heeft veel gespeeld. Het Tsimikas moet soms spelen. Dat is wel een probleem, toch, voor Slot?
Ja, dat sowieso. Volgens mij was het ook een van de eerste posities waar ze met hem al over in conclave zijn van wie ze daarbij moeten halen. Ik denk ook dat je er waarschijnlijk twee nodig hebt om erbij te halen. Als je kijkt welke concurrenten er nu zijn, of concurrenten. Ja, ik vind Konaté eigenlijk sowieso al vrij onbetrouwbaar. Ja. Dus soms is hij echt fantastisch. En een paar wedstrijden was het ook echt helemaal niks. Dus daar zou je eigenlijk misschien al een vervanger voor willen. Ja, en Kwanzaa heeft het best wel een periode goed gedaan in de periode dat Liverpool met al die jonkies speelde. Maar als je hem gisteren ook weer zag, die heeft echt cruciale fouten gemaakt. Ja. Volgens mij ook in de Europa League. Of in ieder geval, of tegen United was een van die twee wedstrijden. En gisteren bij Mico Antonio was hij hem ook helemaal kwijt. Ja. Dus dat is een speler om erbij te hebben. Maar je moet iemand naast Van Dijk hebben. Dat kan niet anders.
Ook in de opbouw vind ik trouwens hoor. Ja, ik blijf het zeggen. Ik zie het zomaar dat Slot Geertruida meeneemt naar Liverpool. Iemand met een jaar contract hoeft niet superveel geld te kosten.
Maar ik geloof echt niet
dat... Niet als eerste keuze.
Nee, ik wou het zeggen. Als je bijvoorbeeld Van Dijk Geertruida hebt... in het centrum en dan een respect erbij in de zin van Trent Alexander-Arnold. Dat kan echt niet in de Premier League.
Het zou wel lekker zijn voor Nederland zelf al. Als je zo'n centraal duo van Liverpool hebt, wat zo op elkaar
zit. Als ze nog meer samenspelen, ja, dat wel. Alleen dat zie ik echt niet.
Nee, maar ik bedoel ook, ik zou hem ook niet als eerste keus per se zien. Maar omdat hij zo multifunctioneel is, rechtsback kan spelen op middenveld, centraal achterin, links-rechts, lijkt mij dat echt een geweldige kandidaat.
Ja, ik zou het eigenlijk helemaal niet zo'n logische keuze vinden. Want je moet best wel veel geld betalen voor Geertruida. Ja, misschien niet voor Premier League begrippen, maar wel voor een speler die je in principe denk ik niet voor de basis haalt. Want Stel Trent Alexander-Arnold blijft en Bradley blijft op rechtsback. Ik zou in eerste instantie Geertruida in de Premier League zou ik alleen logisch vinden als rechtsback.
Inverted back.
Mm-hmm. Ja. Eventueel nog als verdedigende middenvelder, maar dat is niet heel logisch. Maar puur als centrale verdediger denk ik dat het in de Premier League in eerste instantie nog echt niet kan. En dan zou dat niet de meest logische aankoop zijn om als eerste aan te denken, vind ik.
Ja, ben ik het wel mee eens.
Nou, ik zie het wel voor me. Het wordt sowieso voor mij, ik vind het geweldig om te gaan zien volgend jaar. De verwachtingen liggen natuurlijk super hoog bij Liverpool elk seizoen. Maar als we er even realistisch naar kijken, dit seizoen speel je niet tot het eind mee voor de titel. Je bent uitgeschakeld in Europa. Vorig seizoen vijfde geworden. Mm. 22 punten volgens mij achter op City, als ik me niet vergis, misschien nogal meer. Ik zeg maar, is dit eigenlijk wel zo'n slecht in het stapmoment? Want het wordt natuurlijk heel groot gemaakt. Je moet Klopp op gaan volgen. Grote schoenen om te vullen. Maar de resultaten zijn nog niet zo fantastisch geweest de afgelopen 2 jaar, toch?
Nou ja, als je ziet hoe lang ze dit seizoen hebben meegedaan om de titel met twee hele sterke concurrenten, dan vind ik niet dat de verwachtingen laag liggen. Je hebt wel de kans om bijvoorbeeld om je volgend jaar weer te laten zien in de Champions League. Wat meestal in de groepsfase sowieso wel goed moet lukken met een Engels team. En een titelrace gaat denk ik heel erg afhangen van hoe ziet je selectie er volgend jaar uit. Want als het precies hetzelfde is zoals het nu is, Ja, dan is het denk ik heel lastig om in je eerste seizoen daar mee te doen.
Ja.
Als er 3 of 4 goede versterkingen bijkomen, specifieke posities, dan denk ik ook maar zo dat je qua selectie zo mee kan doen. Alleen, ja, ik denk dat het zo überhaupt voor Slot moeilijk wordt. Wie die ook opvolgt. Omdat dit zijn eerste klusjes op het allerhoogste niveau. Ik denk dat hij nog wel tegen een hele hoop dingen gaat aanlopen die hij in Nederland niet is tegengekomen, hoor.
Nee, dat weet ik ook wel zeker. Ik denk ook qua media.
Ja, maar puur omgang met topspelers bijvoorbeeld.
Ja, dat is het belangrijkste, denk ik. Dat is wat wij volgens mij vorige week ook al benadrukt. Je gaat nu met jongens werken die de beste van de wereld zijn.
We beginnen net over Salah, toch? Ik bedoel, ja.
Ja, maar nu
kijk
heb je
naar gisteren.
Nu heb je ook dat soort gasten. Maar je hebt nu bij Feyenoord met 2-3 ego's te maken. Nu zitten er straks gewoon jongens op de bank die tientallen miljoenen hebben gekost. Die allemaal van zichzelf denken dat ze bij de beste voetballers ter wereld worden.
Ja.
Ga die maar eens managen.
En je hebt best wel veel vergelijkbare alternatieven. Je hebt een middenvelder of 5 of zo die eigenlijk allemaal denken dat ze kunnen spelen. Je hebt op de vleugels heb je ontzettend veel keus. Vooral op links moet je echt harde keuzes maken. En ja, misschien was dat in een periode met Klopp makkelijker om daarmee om te gaan. Dat als een nieuwe manager komt, dat iedereen van ik moet nu gewoon spelen.
En wat ook niet mee helpt, en dat onderschatten we nog wel eens, is als er een van die topspelers en die wordt op de bank gezet, die denkt ook na 3 dagen, wie de fuck is Arne Slot?
Ja, dat denken ze in Liverpool denk ik nog steeds.
Ja, precies.
Kijk, voor ons is Arne Slot heel groot, maar ja, ik vergelijk het een beetje met dat bijvoorbeeld Feyenoord nu de manager van Kopenhagen zou aanstellen.
Ja.
En ik weet niet of jullie weten hoe die heet.
Nee.
Ik ook niet. maar die doet het waarschijnlijk heel goed in de nationale competitie. Heeft het in Europa ook wel prima gedaan. En die maakt dan een stap. En zo vergelijk ik ook een beetje de stap van Slot naar Liverpool.
Je moet trouwens niet, want Kopenhagen staat volgens mij 3e nationale competitie.
Ja, maar doe wel mee om de titel nog.
Ja, doe nog mee om de titel. Dan
onderschat
heb je daar
hem
gelijk
niet, hè?
In.
Van de man waarvan ik de naam niet weet.
Nee, prachtig jongens. Het is sowieso, het wordt een spektakel om te volgen van de zomer. Al die spelers, al die transfers. Hoe die ploeg gaat transformeren. Dus daar gaan we het nog uitgebreid over hebben komende weken. Waar we het misschien ook nog wel veel over gaan hebben de komende weken is Philippe Sandler. Want ja, die staat dus in de concrete belangstelling van Ajax. En ook PSV zou geïnteresseerd zijn.
Nou, ze zijn in ieder geval voor me gaan kijken. Want ik begreep dat ze toch wel in Nijmegen, dat Marijn Beuker en Kelvin de Lang voor hem op de tribune zaten bij NEC. Terwijl je daar in principe genoeg keuzes hebt bij een wedstrijd tussen NEC en AZ om uit te kiezen. Maar als het specifiek voor hem is, vind ik dat best wel opmerkelijk eigenlijk.
Waarom?
Nou ja, omdat kijk, je gaat toebouwen naar een nieuwe Ajax. Je hebt spelers nodig die er eigenlijk meteen staan. En ik heb het idee dat Sandler niet vanaf dag 1 een Ajax beter kan maken. Dus stel je haalt hem erbij als backup, zou je nog kunnen zeggen oké. Maar als dit zeg maar een nieuwe defensieleider van Ajax moet worden, dan ja, heel opmerkelijk vinden.
Hij kan toch wel, ik bedoel, Ajax heeft heel veel problemen gehad in de opbouw dit seizoen. En laten we zeggen dat je in de Eredivisie, als je straks gewoon een goede trainer hebt, in 85% van de wedstrijden echt de betere bent.
Ja.
Dan is hij toch best wel een goede speler, zeker aan de bal om erbij te hebben.
Ja, aan de bal absoluut. Dus daar maakt hij hele goede keuzes in. Daar had hij absoluut een meerwaarde voor zijn, voor het versnellen van het spel van Ajax. Alleen, het spel van Ajax was in de goede jaren ook wel gebaseerd op een restverdediging. Niet met heel veel mensen, maar met heel veel 1-tegen-1 duel. Slimme keuzes maken, verdedigend. En dat laatste, daar blinkt hij nou absoluut niet in uit. En ik denk dat de meeste mensen nu kijken met een bril, zeg maar, van oké, hij speelt bij een subtopper en alles wat hij goed doet is ongeveer goed. En dat als hij bij Ajax gaat spelen, dat het vergrootglas erop komt te liggen bij wat hij niet goed doet.
Ja.
En als je nu bijvoorbeeld gaat kijken ook naar die tegengoal van afgelopen weekend, ja, het ziet er een beetje ongelukkig uit. Hij struikelt ook een beetje half. Nou, daarvan zou je nog kunnen zeggen, oké, dit is ongelukkig. Maar het blijft daarna gewoon staan. Dus Pavlidis loopt door. En De Wit scoort uiteindelijk. Maar stel, er komt een rebound of De Wit legt een breed op Pavlidis. Dan staat Sandler gewoon stil. En dat is in deze wedstrijd gebeurd. Nou, we hebben een paar weken geleden al die wedstrijden tegen Cambuur onder meer benoemd, tegen PSV benoemd. Daar kan je die tegen goal tegen Feyenoord in de bekerfinale kun je daar ook nog bij zetten. Dus als je heel veel goals achter elkaar gaat zetten van NEC en dan gaat dan kijken naar de rol van Sandler, ja, dan word je bij Ajax word je daar na 3 wedstrijden op afgerekend. In ieder geval door de media, maar misschien ook wel als jij bepaalde concurrentie hebt, dat je dan vrij snel op de bank komt te zitten.
En je hebt het nu over kwaliteit. Dat is natuurlijk niet het enige. Ik bedoel, hij valt na 20 minuten weer uit met een blessure. Als je even kijkt naar de blessurehistorie van Sandler. Hij wilde zelf niet graag over beginnen. Maar ja, knieblessures, enkelblessures, eigenlijk alles. Dan als ik het zo bij elkaar optel,
ja,
is eigenlijk toch heel raar dat Ajax bij hem uitkomt.
Nou goed, ik vind de blessure-historie daar iemand op afrekenen, vind ik niet.
Dat is kwaliteit.
Vind ik niet helemaal fair. Want kijk, hij heeft natuurlijk die knieblessures gehad. Dat is heel zwaar geweest. Alleen hij heeft dit seizoen ook een gedeelte gemist. Omdat hij volgens mij in het begin van het seizoen op een stukje glas ging staan.
Ja.
En daar heeft hij een hele lange aanloopperiode voor gehad voordat hij fit was. En daarna speel je dus bijna een heel seizoen alles. Ook meerdere wedstrijden in de week. Dus je gaat van een belasting van weinig over een aantal seizoenen naar heel veel. Mm. Dat jij dan in speelronde 31 na een bekerfinale ook nog een keer een blessure oploopt. Ja, daar zou ik niet te zwaar aan tillen. Kijk, als hij nu zijn knie zou blesseren.
Ja.
Ja, dat is structureel. Maar dit is denk ik een incident waar je hem niet op af gaat rekenen. Ik denk dat je meer dan gaat afrekenen op de verdedigende kwaliteiten.
Ja, Bart, ik vind jou een beetje stil. Zit je in dubio?
Nee, eigenlijk niet in dubio. Ik word hier gewoon niet heel enthousiast van. Eigenlijk, ik kan me perfect vinden in wat Bouter te zeggen heeft. Het is gewoon niet het niveau wat je als Ajax zijnde wil nastreven. En ik snap dat het financieel allemaal lastig gaat zijn deze zomer. Maar toch denk ik dat dit een gok zou zijn die eerder slecht uitpakt dan goed. Dus ja, ik hoop dat er andere opties zijn en binnen de scouting andere namen ook de rond te doen, want ik kan me inderdaad ook voorstellen dat Marijn Beuker en Kelvin de Lang afgelopen weekend zaten te kijken en daar ook niet heel enthousiast van waren. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat er binnen de club nogal wat verdeeldheid heerst. En dan zou zo'n blessurehistorie nog wel de doorslag kunnen geven om het dan niet te doen.
Ja.
Dus ja. Ik hoop dat er andere namen zijn. En dan ben ik benieuwd of dat betere namen zouden zijn. Maar ik word hier in ieder geval niet heel enthousiast van.
Nee, Marcel Brands reageerde er ook nog even op in Goedemorgen Eredivisie. Die zei ook dat het een goede en interessante speler is. Die zijn natuurlijk nog in onderhandeling met Ramalho. Die willen ze nog houden tegen een lager salaris. Dan zou ik toch, als ik PSV zijnde was, toch Ramalho, ondanks alles, gewoon proberen te houden.
Nou ja, ik denk dat PSV ook de financiële mogelijkheden heeft om zeg maar een nummer 1 keuze nog te halen.
Ja.
Dan heb je dus Boskagli, als het goed is, hopelijk. Geweldige speler. Daar nog echt een top aankoop bij. Dan heb je nog Ramalho. En dan zou je nog kunnen zeggen, oké, we zetten dus Sendler als een nummer 4 bij en we kijken wel of Bos er meer uit kan halen dan wat andere trainers. Nee, kijk, niks aan nadelen van Meijer. Die heeft hem helemaal weer opgepoetst. Aan de bal is fantastisch. Alleen, hij heeft nog geen moment in zijn carrière gehad waarin hij verdedigend zeg maar het maximale uit zijn mogelijkheden haalt. En daar moet nog steeds een knop omgaan. Ja, misschien krijgt hij dat vanuit een goed draaiende PSV-selectie waarin je wel mee moet in dat niveau.
Ja.
Dat je daar misschien wel de prikkel krijgt om die laatste stap te zetten. Dus dat zou ik veel logisch vinden dan dat jij even in je eentje alle problemen bij Ajax gaat oplossen achterin.
Ja.
Ja, nou, dat wordt er dan wel van je verwachten.
Nee, je hebt er ook gelijk in, 100%. Voor hem wordt het in ieder geval een hele spannende zomer. Over topaankopen gesproken, Bart Obbink. Ik zat net even te kijken. Coach van het jaar. Jij had geen slecht
weekje. Ik had geen slecht weekje. Nee, ik had gelukkig Aaronson, die op de bank zat, maar er wel in is gekomen. Dus dat is
dat is lekker.
Dat helpt. En en Luc de Jong had een geweldige week, maar die heeft volgens mij iedereen. Dus dat, dat helpt niet per se heel erg veel. Maar ik kom langzaamaan weer ietsjes in de buurt bij
Walter. Ja, want kijk, je ziet de spanning niet van zijn gezicht afdrijven. Hij
staat ook onder druk. Ja. Nee, ik begin hem toch wel een beetje te knijpen in die laatste speelrondes. Ik had juist het budget vrijgemaakt om Bobby erin te zetten. Nou, die viel heel snel en viel die uit. Ja. Dus dat was niet zo best. Dat heeft me best wel wat punten gekost. Ja, voor de rest, ik ben eigenlijk best wel tevreden over mijn selectie. Alleen
selectie niet over jou.
Nee, mijn positie staat echt onder druk. Ik heb nog een kleine marge naar in ieder geval.
Dit zou heel pijnlijk zijn. Je hebt 13 punten voorsprong op Mart. Als Mart zou winnen, zou natuurlijk helemaal een team.
Ja, maar dan is hij echt een fenomeen. Want ik weet zeker dat hij me een paar weken in ieder geval niet helemaal heeft kunnen bijhouden. Door allerlei redenen helaas. Maar eigenlijk, hij is sowieso de morele winnaar van dit seizoen. Dat kun je wel zeggen. Heb je niks aan als je hem niet wint, maar hij is het wel.
Hij is wel sowieso een morele winnaar.
Maar het is heel pijnlijk om elke keer te kijken dat je je team elke week bijhoudt. En denkt, nou, deze ga ik winnen. Dat er Marten Haven gewoon niet af te schudden is. Maar goed.
Ja, hij pakt gewoon weer 10 punten meer dan jij. Bart, jij bent ook nog wel, ik bedoel, 27 puntjes van Wouter
vandaag. Kan nog, het kan nog.
Je kan nog een laatste sprint inzetten.
Ja, en volgens mij doet Nicky Bartus ook nog heel aardig mee.
Dus ja, die staat op de derde plek. Die staat 13 punten achter jou. Hetzelfde aantal punten als Mart.
Het is spannend. Een titelrace in de Eredivisie.
Dat is een beetje de titelrace van 2006-2007 bij jullie.
Ja, sowieso. Het is niet te geloven.
We gaan ook een special maken, denk ik, op de laatste speelronde.
Als de laatste speelronde spannend is en Mart kan nog winnen, dan gaan we gewoon Koert Westerman vragen om dat even in te spreken.
Live die punten voor. Het zou gigantisch zijn. Over eindsprints gesproken. Die heeft Sir Wilco Grootje op dit moment ook nodig. Want ja, hij is het gewoon... Hij is het kwijt. Hij is nu naar plek 3 gezakt. En dan kan je toch nog steeds niet ontkomen aan het feit... Ja, dat interview heeft hem de das omgedaan. Het zat ook wel aardig tegen. Moeten we een beetje eerlijk zijn. Verschuren, Giménez, allebei op het laatste moment geblesseerd. Dat is ook wel...
Dat is klote.
Dat is ook wel vrij lullig, maar... Ja, dat is...
En Brobbie had hij er ook in gewisseld. Net deze week had hij Ogawa eruit gegooid en Brobbie erbij. Ja. Ja, dus het zit hem inderdaad ook allemaal niet mee. Plus, hij staat nog echt super dichtbij. Dus er is nog hoop voor Wilco. Kom goed.
Ja? Heb je nog vertrouwen?
Ja.
Ja,
ik denk dat Wilco gewoon gaat winnen.
Wilco kan nog steeds de titel gaan pakken. We gaan het nog even hebben over misschien wel een van de mooiste derbies van Europa. Real Betis tegen Sevilla. Wij kunnen daar natuurlijk als voetbalromantici geweldig over vertellen. Maar we hadden een razende reporter.
Ja, Bruce was er gewoon erbij. Ik was wel een beetje jaloers.
Echt vet.
Ik weet wel een beetje hoe het voelt, want ik ben er zelf ook geweest. Alleen niet op een zondagavond om 9:00 voor een derby. Dus
hij stuurde op een gegeven moment een foto gisteravond van dat hij volgens mij er net was met zo'n ondergaande zon achter het stadion.
Oh. Biertje in het handje. Oh, dat klinkt zo geweldig. Ja, laten we even naar Bruce gaan luisteren hoe het daar was in Sevilla.
Yo, gasten. Ja, het kan zijn dat ik nog een beetje betoverd ben door het Estadio Benito Villamarín. Maar wat een wedstrijd was dit. Het was één grote chaos. Het was een derby, zoals een derby hoort te zijn. 8 gele kaarten. Een scheidsrechter die het eigenlijk alleen maar moet verduren. Ook in de media na afloop is er heel veel kritiek op hem dat er geen rode kaarten zijn gevallen. Maar als we het dan over de clubs hebben, beide clubs, Real Betis en Sevilla... Het was echt, echt prachtig. Allereerst het stadion. Ik zat samen met mijn vriendin op de tweede ring. En we keken over het stadion heen. Ging de zon onder. Heel het stadion. Fantastisch sfeer. Een piepklein uitvak met Sevilla-fans. Piepklein rood vakje in een zee van groen. En dan, ja, de grote man. We kunnen daar echt niet omheen. Isco. Het is echt niet normaal. Hij komt de ballen halen. Hij komt het spel maken. Elke bal die hij vraagt, die krijgt hij van zijn medespelers. En uiteindelijk maakt hij die penalty ook nog. Ging hij op de boarding staan, het vieren met de fans. Was echt prachtig. En zoals wij het Johan kennen van Johan Cruijff, zo is het daar. Isco. En dat de derby dan uiteindelijk 1-1 wordt door een kopbal van Sevilla nog. Dat is dan heel erg jammer. Maar Real Betis heeft mij echt betoverd.
Ja, jongens, we hebben even kunnen horen hoe Bruce die wedstrijd heeft beleefd.
Hij was er zo van ons te boven dat hij één keer de S vergat. Maar gelukkig had
Real Betis.
Volgens mij had hij hem gelukkig aan het einde weer teruggevonden. En ook mooi dat hij even dat Isco scandeert.
Mooi,
en
hè?
Sowieso de hele beleving daar. Dus ja, het is echt niet normaal. Ook de intensiteit van die derby en zo. Dat is echt... Ja, het is... Ik vind het niet het klassieke voorbeeld zeg maar, van haat en nijd, maar wel van strijd op het veld tussen twee teams.
Ja, ik heb dat sowieso meer in Spanje. Dat ik het gevoel heb dat het daar niet per se tussen supporters wel elkaar niet minder haat en nijd is. Maar op het veld dat vooral inderdaad echt dat vooral zit. En
het zal ook wel te maken hebben met families die gewoon...
midden zijn gesplitst.
Ja, de ene is voor Betis, de andere is voor Sevilla.
Ja, dat is bij Sergio Ramos ook zo, hè? Dus die heeft daar ook wat over verteld. Bij Zico was dat volgens mij dat hij dan... dat wat voor hem ook op het spel staat, als hij die derby wint, dat hij dan de helft van zijn familie zeg maar een jaar een soort van belachelijk kan maken. Dus ja, en ik heb ook wel van hem genoten. En ja, kijk, het zijn allemaal niet allemaal fantastische spelers. Het is niet dat je naar de Premier League zit te kijken, maar ze hebben allemaal een heel goed basisniveau. Ja, en ze doen echt werkelijk alles om die wedstrijd te winnen. En daar kan ik wel van genieten.
En in zo'n wedstrijd vind ik het dan ook gewoon prachtig dat er één tovenaar op het veld loopt.
Ja, dat moet ook wel.
Isco hebben we nodig. We hebben Isco eigenlijk gewoon jaren niet gezien. Zeg maar, die tijd bij Real Madrid heeft hij op een gegeven moment gewoon jaren was hij van de radar, speelde nooit. Ja, als je dan nu ziet met welk kinderlijk gemak en dat baardje wat het ook doet, net misschien wel een kilootje te zwaar, weet je wel.
Ja, heerlijk man.
Dat is toch dat is echt geweldig om te zien. Ik ben ook ontzettend jaloers op Bruce. Ik ben bij mooie wedstrijden geweest, maar dit is wel een gigantische derby. Dus onze razende reporter, hopelijk hebben we hem snel weer terug om mooie voetbalverhalen te vertellen. Jongens, ik wil jullie ontzettend bedanken. Ik wil ook alle kijkers en luisteraars thuis bedanken. Wij zijn morgen weer terug met de nieuwe FC Afkikken Daily. En we zien jullie dan. Ciao.
Hello Europe, this is Amsterdam calling.
Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de campagne daily.
In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen praten we je elke dag in 20 minuten bij over alles wat je moet weten richting verkiezingsdag.
Samen met campagne-experts en politieke junkies bespreken we het nieuws van de dag en geven een kijkje achter de Brusselse scherpen.
Abonneer je dus alvast op de campagne daily
in je favoriete podcast-app.